Ja, het eindigt even heel erg abrupt. Het is een heel klein stukje uit een YouTube-filmpje van ongeveer 10 of 11 minuten. Van een paar gasten die lopen rond in Amsterdam. En die vragen, stellen deze vraag. Het zijn twee jongens, twee meiden. En die lopen rond. En die jongens die vragen dan, zijn voor €50 met mij zoenen. En je ziet heel veel mensen twijfelen. Vooral als ze met een schoen in de hand staan. Of met iets wat ze net gekocht hebben voor rond die prijs. Dan denk je, 5 seconden kan ik mijn inkoop weer terugverdienen. En deze meneer reageerde heel bijzonder, vond ik. Dus ik heb het even uitgeknipt. En de reden dat ik deze koos is, ik ken deze meneer, ik weet wie deze meneer is. Dit is meneer Frank Ouweneel, die toevallig in Amsterdam rondloopt, door deze bloggers gepakt wordt. In de vlog staat deze oude meneer, maar ja, ik denk, die ken ik. Die meneer is christen. Zijn zoon woont voor mij hier in Eindhoven, maar weet ik niet zeker. En het leuke is, hij zegt niet, ik ben christen en dat mag ik niet van God. Dat had hij ook kunnen zeggen. Van ja, ik ben getrouwd en daarom mag ik niet zoenen met een van jullie. Maar dat doet hij niet. En dat vond ik juist heel leuk. Hij zegt, oh, dat mag ik eigenlijk wel. En misschien, mijn vrouw die heeft er eigenlijk niet zoveel problemen mee. En misschien zou ik het zelfs lekker vinden. Ik vind het in ieder geval lekkerder dan die vieze man daar verderop te zoenen, zegt hij. Maar ik doe het niet. Ik doe het niet, zegt hij uiteindelijk. Vanwege zijn kinderen of zijn kleinkinderen in dit geval. En het mooie is, hij laat zich vrijwillig beperken vanwege iets groters. Omdat hij denkt dat het beter is in het grotere plaatje om niet met die blonde dames te gaan zoenen. En toen ik dit videootje zag een tijd geleden, denk ik, oh, dat moet ik onthouden, want die gaat dan een keer te pas komen. Nou, daarom is hij vandaag. In het tweede deel van de God die ik je gun, in onze serie. En het thema vandaag gaat over dat God je niet wil beperken, maar juist wil dat je tot bloei komt. Dat zie je ook trouwens in de discussie in de rest van het filmpje van een meid die wel gaat zoenen en die €50 nodig heeft om het weer af te kopen bij de vriend voor een etentje. Dus het netto levert het er helemaal niks op uiteindelijk. Alleen een schuldgevoel en dat ze nou met hem, ja, dat ze naar de vriend toe moet om te gaan vertellen dat ze nou op YouTube staat. Vorige keer zijn we begonnen met deze serie, de God die ik je gun. En waarom deze serie? Omdat wij iedereen in Eindhoven, en er zijn heel veel mensen, 200.000 in Eindhoven, 500.000 in de regio, het gunnen om God te vinden zoals wij hem ook gevonden hebben. Wij zijn enthousiast over God en we willen het graag met zoveel mogelijk mensen delen. Waar het hart van vol van is, zeg je, loopt de mond van over. Ja, dat is een beetje ook zo. We willen graag iedereen die het horen wil, en niet de mensen die het niet horen willen, maar iedereen die het wel horen wil, vertellen over God en wat God gedaan heeft in ons leven. En hoe we daardoor ook gelukkigere mensen van zijn geworden. Maar waar ik achter kom in mijn enthousiasme. Ik zat vrijdag, ik zat met mijn werk, moest ik naar Duitsland. Dat is 6-7 uur in een auto. En dan weer terug. Dan zit je dus 14 uur met een stel collega's in de auto. Dat is heel leuk. En die collega's die zijn niet gewend om naar de kerk te gaan. Is dat, ik merk dat ik enthousiast over God ben. Maar niet iedereen in Eindhoven is enthousiast over God. Raar, hè? Ja, dat zal wel. Had je natuurlijk niet verwacht dat wij wel enthousiast zijn, een hoop mensen niet. Mensen zijn heel erg terughoudend. Vaak heel terecht trouwens. Door dingen die ze hebben meegemaakt uit het verleden, soms hele nare dingen. Door dingen die ze gehoord hebben. Door mensen uit de kerk die vervelend waren. En dat snap ik. Maar soms zijn mensen ook terughoudend vanwege onterechte dingen. Een onterecht beeld dat ze hebben over God. Of vooroordelen. En juist op het gebied waar ik het vanochtend met jullie over wil hebben. Over regeltjes. Dat God je wil beperken. Een God van regeltjes waar je aan moet houden. En dat kerkmensen met vingertje moeten wijzen. Om jou te vertellen wat je wel en niet mag doen. Op dat gebied denk dat mensen een verkeerd beeld hebben. Ik zeg niet dat die kerkmensen er niet zijn. Maar God wil je niet beperken. Een paar weken geleden zag ik te kijken naar, ga ik niet eens zeggen naar welke serie, want dit is zo'n foute serie. Daar Spuiten en Slikken zat ik te kijken. En daar was een stukje, en daarom keek ik ernaar, over opwekking. En opwekking is een groot christelijk festival. Op Flevoland wordt het 1 keer per jaar gehouden. Met Pinksteren. En er komen, weet ik wat, 10.000, ik denk misschien wel 30.000 of 40.000 christenen bij elkaar. En dit programma was daar naartoe gegaan om mensen te interviewen. En er liep een moslimjongen rond met de microfoon. En het eerste wat hij aan iedereen vroeg was, mag je hier blowen? Mag je hier weet ik wat, met een meid in je tent duiken, mag je? Hij vroeg, dat was zijn vraag. Zijn vraag was niet, waarom kom je hier? Ben je enthousiast over God? Nee, zijn vraag was, wat mag je allemaal niet? Mag je hier drinken? En het antwoord van de christenen was ook meestal, dat mag ik niet. Ik mag niet, dat mag je niet, dat is verboden op dit terrein. We mogen hier niet blowen, we mogen hier niet drinken. Dat vond ik jammer. Maar ik vond heel typisch dat dit de eerste vraag was die hij had over God. De eerste vraag was, mag ik met een meidje in mijn tent duiken? En niet, wie is God? En wat wil hij van mij? Hij had blijkbaar ook het beeld van God, dat God iemand is met een hoop regeltjes gekomen om al jouw leuke dingen af te pakken, om jou te beperken en die jou dwingt om anders te zijn dan dat jij bent. Maar als God echt zo zou zijn, als God zo'n oude man op zo'n wolk zou zijn, dan zou ik hier vandaag niet staan. Dan zou ik niet altijd, daar word ik niet enthousiast van. Een oude kerel op een wolk die mij vertelt wat ik wel en niet moet doen. Daar word ik niet enthousiast van. Dat is niet het beeld van de God die ik je gun. En wat ik vandaag dus wil doen, is jullie een ander beeld proberen voor te houden. Een God die als vader mij lief heeft. Die mij alles heeft gegeven wat ik heb in mijn leven. En die me alles zal geven wat ik nodig zal hebben. Die niet staat te wachten totdat ik allemaal foute dingen ga doen en dan met een weet of andere bliksemflits uit de hemel mij gaat komt straffen. Maar die juist mij aanmoedigt om de juiste keuzes te maken in mijn leven. De keuzes zodat ik tot bloei kom. En die mij enorm snel vergeeft op de momenten dat ik wel de foute keuzes maak. En waar ik mee wil starten is het beeld van de vorige keer. Omdat ik dat zo belangrijk vind als we het over regeltjes gaan hebben. En dat is God houdt van je zoals je bent. Daar heb ik vorige keer een hele tijd over gehad. Kan je terugluisteren. Maar dit is zo belangrijk om te laten doordringen. God houdt niet van je omdat je hem gehoorzaamt. En God gaat niet meer van je houden als je allemaal zijn regeltjes gaat volgen. God gaat ook niet minder van je houden als je dat niet doet. Er is niks wat jij kan doen waardoor God meer van jou gaat houden. En er is ook niks wat jij kan doen waardoor God minder van je gaat houden. Weet je, mijn kinderen, ik heb 5 kinderen. En als ik tegen mijn kinderen zeg, ruim je kamer op en hier is een to-do-lijstje. En als je die allemaal afgevinkt hebt, dan ben ik jouw papa en dan zal ik van je houden. Het zou verschrikkelijk zijn. Als ik zo naar mijn kinderen zou zijn. Het is andersom. Ik ben je papa. Ik hou van je. Ik wil wat het beste is voor je. En daarom mag je je kamer opruimen. Omdat ik denk dat dat jou op de lange termijn gaat helpen. Als jij nu al leert om je kamer op te ruimen, dat scheelt jou later in je leven. Ook al weet jij waar alles ligt in die dierentuin die jij je kamer noemt. En valt het allemaal mee in je ogen. Want natuurlijk zeggen ze, dat hoeft helemaal niet. Alles ligt precies waar ik neergelegd heb. Dus ook al begrijpen mijn kinderen de regel niet, vind ik toch fijn als ze me gehoorzamen. En zo is het ook met God. Hij houdt van je. Hij wil dat je hem leert vertrouwen. En dan kan je stap voor stap leren van hem hoe je tot bloei kan komen. En misschien was je hier gekomen en dacht je, oh dit is geweldig, dit is de brug, dat is een andere kerk. Die gaat vertellen dat God niet een God van regeltjes is. Dat hij je helemaal vrij laat in alles wat je doet. Sommige kerken roepen dat, denk ik. Dat het hem niks uitmaakt, hem helemaal niks kan schelen welke keuzes jij maakt in jouw leven. Zolang je de keuzes maar oprecht maakt of zo. Of vanuit jezelf of vanuit je eigen identiteit. Maar zo werkt God ook niet. Dat zou niet rechtvaardig zijn. En dat zou niet liefdevol zijn als God zo in elkaar zat. En dat wil ik even toelichten. Van de week hadden we op Facebook hadden we dit plaatje gezet van die rechter. He, is dit het beeld wat je hebt van God? En dan reageerde iemand op. De volgende reactie staat eronder. Die zei, ik hoop dat God een strenge God is. En alle pedofiele priesters naar de hel stuurt. Dat schreef hij. Ik snap dat. Ik snap dat heel goed. Ergens willen wij dat de onrecht uit deze wereld verdwijnt. Als je het nieuws kijkt. Als je om je heen kijkt wat er gebeurt in de wereld. Wat mensen elkaar aandoen. Dan hoop je, vooral bij andere mensen trouwens. Hè, niet bij jezelf. Maar dan hoop je dat God in gaat grijpen. En dat God daar iets aan doet bij die andere mensen. Dat die mensen ter verantwoording geroepen worden voor wat ze gedaan hebben. En we willen ook eigenlijk wel regeltjes. We willen ergens wel regels die voor iedereen gelden. Als nou iedereen zelf mocht bepalen wat goed en fout was, dan kan je nooit tegen iemand zeggen, wat jij doet kan niet. Maar er is iemand op aarde hier, dat weet ik zeker, dat geldt voor ons allemaal, die iets aan doen is op dit moment, waar jij het niet mee eens bent. Zet het nieuws maar aan. Een of andere Koreaan die bezig is met bommetjes te sturen. En een of andere Amerikaanse president die zit te vechten. Er zijn mensen op deze wereld die zijn dingen aan het doen waar jij het niet mee eens bent. Iets verschrikkelijks. En waar jij van vindt dat iemand er iets aan moet doen. En dat iemand daarvoor voor op moet komen. En voor gerechtigheid moet zorgen. En God belooft dat. God belooft dat uiteindelijk de gerechtigheid zal zijn. Niet meteen nu, soms wel, maar niet meteen nu. Misschien niet eens hier op aarde, maar er komt een dag, zegt hij, waarop hij recht zal spreken en het kwaad zal vergelden. Dus het maakt God wel uit wat je doet, welke keuzes je maakt. En niet alleen vanwege die rechtvaardigheid, maar ik zei net ook vanuit liefde. Als je van iemand houdt, wil je namelijk het beste voor de ander. En daarom maakt het wel uit welke keuzes die andere persoon maakt. Als mijn kinderen de rare keuzes maken in hun leven, dan zijn ze vrij in, zeker over een aantal jaar als ze volwassen zijn, dan doet mij dat pijn. Als ik van een collega hoor, met wie ik nou samenwerk, dat die gaat scheiden, dan doet mij dat pijn. Niet omdat ik vind dat scheiden wel of niet mag, maar omdat ik begaan bij hem. En ik wil het beste voor hem. En daarom hebben wij thuis ook regels. Iedere gezin heeft regels, denk ik. Wij in ieder geval wel thuis. Wij noemen dat opvoeden. En die regeltjes zijn er niet om mijn kinderen te beperken, maar om ze te laten bloeien. En naarmate mijn kinderen groter worden en ouder worden, zal ik minder regels nodig hebben. Toen ze klein waren, moest ik van alles zeggen. En hopelijk, naarmate ze nog ouder worden, zijn ze in de gelegenheid om zelf de juiste keuzes te maken. En zo is het ook met God. God zegt dat hij een vader is. En als je bladert in de Bijbel, dan kom je een heleboel regeltjes tegen. Hij is niet stil over wat hij de juiste weg vindt. Hij geeft kaders. Maar niet met als doel dat je je eraan gaat houden, zodat hij van je gaat houden. En niet als doel dat je eraan gaat houden, zodat hij jou niet gaat straffen. Maar als vader hoopt hij dat je op een gegeven moment zelf in staat bent om de juiste keuze te maken. Ook al begrijp je soms niet waarom. En daar wil ik een stukje over lezen vandaag, uit de Bijbel, waar dat duidelijk wordt. Het staat ook in je programma. Het is een stukje helemaal voorin, uit het eerste boek van de Bijbel, het tweede hoofdstuk. Het eerste hoofdstuk maakt God de hemel en aarde, zet de mens daar in een hele mooie tuin. En dan gebeurt er dit. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden, in de tuin, om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens van alle bomen in de hof, mag u vrij eten. Maar van die boom, de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. God geeft alles aan de mens. Ze wonen in een perfecte wereld, in een paradijs noemen we het. Een geweldige natuur met schoonheid, nog helemaal puur onaangetast, geen luchtvervuiling. Dieren in alle soorten en maten om zich heen. Eten in overvloed. Ze komen niks tekort. Eigenlijk net als wij. Wij wonen misschien niet in die perfecte wereld. Maar weet je dat alle mooie dingen in je leven van God zijn? Als je getrouwd bent, die heb je van God gekregen, je partner. Echt waar. Als je kinderen hebt, van hem gekregen, zegt de Bijbel. Heb je een leuke baan? Van God gekregen. En misschien zie je dat niet zo. Misschien zie je dat nog niet zo. Maar God heeft je gemaakt. Heeft je talenten gegeven. Hij heeft je helemaal zo gemaakt. Hij geeft je mogelijkheden. En alles is van hem. En het idee van God, dat God komt om je iets af te pakken, is al absurd. Daarom al. Hij heeft je alles al gegeven. Hij heeft helemaal niks nodig. Waarom zou hij iets van je willen afpakken? Adam en Eva mogen alles. Ze leven in een geweldige buurt. Niet zo veel buren. Alles is bio, het voedsel is allemaal geweldig. Geen opwarming van de aarde nog. Geen zure regen, geen milieuvervuiling. En ze mogen alles. Ze mogen ook van alles eten, behalve van één boom. Eigenlijk is dat een beetje flauw, vind je niet? Als een film zo begint, dan weet je al wat er gaat gebeuren. Als je hoort dat er één boom is waar ze niet aan mogen komen. En dan maakt het mij niet uit of Lord of the Rings is, welke film je dan ook kijkt, dan weet je al wat er gaat gebeuren, toch? Dan gaat er iets met die boom gebeuren. Had God niet een paradijs kunnen maken zonder die boom? Zou dat niet veel beter zijn geweest? Want dan was er nooit een hele hoop ellende gebeurd. Had God niet alles uit de weg kunnen halen wat schadelijk was voor Adam en Eva? Maar ik snap het toch wel een beetje. Als vader probeer ik mijn kinderen te beschermen. Maar ik haal niet alles uit de weg. Ze kunnen nog steeds tegen de deur aanlopen. Toen ze heel klein waren, toen deed ik nog allemaal van die IKEA dingetjes in de stopcontacten. Dat ze niet, dat is niet prettig voor ze. Maar naarmate ze groter worden, haal ik die dingen er weer uit. Als mijn kinderen nu met schroevendraaier in het stopcontact gaan zitten, ja, weet je. Dat is jammer voor ze, dat doen ze denk ik maar één keer. Ik heb ze verteld dat stopcontacten gevaarlijk waren. Ze zijn op een leeftijd gekomen dat ze dat kunnen begrijpen. Maar ik heb niet mijn hele huis verbouwd, zodat er niks meer kon gebeuren. Ik wilde dat mijn kinderen zelf leerden om te luisteren, om te gehoorzamen. Dat ze leerden om mij te vertrouwen, dat als ik zeg dat iets niet goed voor ze is, dat het ook niet goed voor ze is. Ook al konden ze nog niet begrijpen dat er elektronen door zo'n ding heen gaan. God houdt van de mens. Hij wil het beste voor de mens. En zonder die boom zouden de mensen nooit iets terug kunnen doen. Ze hadden nooit kunnen laten zien dat ze God vertrouwden. Ze hadden ook nooit liefde kunnen tonen aan God. Want liefde en houden van betekent automatisch jezelf beperken. Dat is misschien een shock voor een aantal van jullie. Maar als je van iemand houdt, of het nou een kind is, of je vriendje, of je man, of je vrouw, of je vriendinnetje, dan zullen er dingen moeten zijn in je leven die je laat, die je niet meer doet, vanwege die ander. Liefde is een stukje van jezelf opofferen omwille van de ander. Als je nog steeds alles kiest voor jezelf, zoals je al deed voordat je verliefd werd, dan is er geen liefde. Liefde is op de ander gericht zijn, niet op jezelf. Zonder opoffering is er geen liefde. En door niet van deze ene boom te eten, en ze mochten alles, hè, alles, behalve dit ene ding, konden ze laten zien dat ze van God hielden en dat ze God vertrouwden. Maar wat gebeurt er nu natuurlijk? Dat lezen we verder. De slang, die destijds bij me praatte, was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo? Is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Was dat waar? Dat was niet waar. Dat had God helemaal niet gezegd. Maar hij pakt hier een heel mooi punt. Want iedereen hier, denk ik, ik in ieder geval zeker, ik hou niet van regeltjes. Ik hou helemaal niet van regeltjes. Regeltjes, heb ik altijd het gevoel, die beperken mij. Als het op werk komen ze weer met een of andere nieuwe richtlijn. Och, daar heb ik zo'n hekel aan. Denk, kom op, laat me lekker mijn werk doen en niet weer een formuliertje moeten invullen voor dit of dat. Daar heb ik een hekel aan. Ik wil zelf kunnen bepalen wat ik wel en wat ik niet doe. En dat wil ik. Ik wil graag vrijheid. En daarom verzet ik me vaak tegen regels. Of, en dat doet die slang hier heel slim, ik vraag me af, kloppen die regels eigenlijk wel? Voor mij kloppen ze niet. Ik had van de week een gast die fietste tegenover mij, de rondweg over. En het was rood. En voor hem was het rood. En hij fietste door. En ik bleef staan. Ik kon zien hoe hij bijna ondersteboven gereden werd door een auto. En hij zei niet van, oh stom dat ik door rood ben gereden. Hij zei, ja, dit is belachelijk. Die auto's hebben over de tweede keer groen gekregen. Dus hij vechtte, hij rechtvaardigt zichzelf door de wetgever, de gemeente Eindhoven, aan te klagen dat ze twee keer een auto groen gegeven hebben. En daardoor is de regel stom en ja, hij heeft zich blijven ook niet aan de regels te houden. Ik snap dat ook wel trouwens. Eindhoven is een groot lichtstad. Maar soms denken we, zou het leven niet veel beter zijn als die regel er niet was? Dan ben ik vrij. Maar vrijheid, en daar wil ik even kort erbij stilstaan, is niet de afwezigheid van regels. Of de afwezigheid van beperkingen. Vrijheid is juist zoeken naar de beperkingen die het beste bij je passen. Om te halen wat je wil halen. Een vis uit een kom lijkt heel vrij. Maar hij is ook dood. Als je tot bloei wil komen. Als je iets wil bereiken in het leven. Zal je jezelf moeten beperken. Dus een meneer, Malcolm Gladwell, daar heb ik een aantal boeken van. Hij schrijft hele leuke boeken, kan je in een avondje uitlezen. Die heeft een heel interessant boekje geschreven over succesvolle mensen. Mensen die echt super succesvol zijn. Sportmensen, maar ook zakenmensen. En dat boek in Nederlands heet Uitblinkers. En daarin laat hij zien dat succes niet bepaald wordt door een heleboel dingen. Maar de meeste kan je helemaal niks aan doen. Wat voor gezin je geboren bent, waar je geboren bent, welke tijd je geboren bent. Maar er is één factor in zijn boek waar je wel iets in kan doen. En dat is keihard werken. Hij is erachter gekomen dat succesvolle mensen bijna 10.000 uur, minimaal 10.000 uur, doen waar ze goed in zijn. 10.000 uur. Dus als je een geweldig voetballer wil zijn, 10.000 uur ga je voetballen. En dan kan je redelijk voetballen. Als je piano wil leren spelen, 10.000 uur achter die piano. Dat is veel, dan moet je gaan uitrekenen hoeveel uur per dag dat het is en dan hoeveel jaar je dan bezig bent. Dat betekent, als jij 10.000 uur in piano wil stoppen, dat je niet 10.000 uur in andere dingen kan steken. Je zou jezelf moeten beperken om tot bloei te komen. Je moet keuzes maken. Je kan niet alles in dit leven. En als vader probeer ik mijn kinderen te helpen naar het zoeken van de juiste beperkingen. Zodat ze niet hun hele leven achter het telefoontje zitten te appen. Wat nu natuurlijk het meest interessant is in de wereld. Dat ding. Om niet hun tijd te verspillen met nutteloze tv-series op Netflix. Want ook daar kan je de hele week naar kijken. En dan zijn de hele week voorbij. En dan ben je niks mee opgeschoten. Ja, behalve dan dat je een leuke film gezien hebt. Ik wil graag, daarom hebben wij regels thuis, hoeveel tijd ze achter Netflix mogen zitten. Hoeveel tijd ze achter die telefoon moet zitten. Dat die wifi op een gegeven moment uitgaat. Niet omdat ik ze dat niet gun, dat ze, weet ik wat, Candy Crush niveau 2000 halen. Niet omdat ik ze dat niet gun, maar omdat ik denk dat ze beter hun tijd in andere dingen kunnen steken. Dat ze er uiteindelijk gelukkiger van worden om met hun vrienden af te spreken in plaats van met hun vrienden te chatten. En soms doe ik dat door regels. En God kent ons als geen ander. Hè? Ik ken mijn kinderen redelijk goed. Maar God kent ons allemaal als geen anders. En hij wil ons niet beperken. Maar hij wil ook niet dat we ons leven verspillen door het najagen van wind, staat er in de Bijbel. Door het najagen van wind. Verspil je leven niet. Richt je op de juiste dingen. En daarom heeft hij regels gemaakt. Kaders. Zodat we tot bloei kunnen komen. En de hamvraag is, niet of je die regels snapt, of dat je ermee eens bent. De vraag is, vertrouw je op God? Vertrouw je op hem? Vertrouw je dat die kaders goed zijn voor jouw leven? Daar gaat het verder op. De vrouw zegt vervolgens tegen de slang. De slang had gezegd, je mag niet van alle bomen eten. Hè? De vrouw, nee, van de vrucht van de boom in het hof mogen we eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten. En hem niet aanraken, anders sterft u. Had God dat gezegd? Voor mij heeft hij helemaal niks gezegd over aanraken. Helemaal niks. Soms horen we een regeltje van onze ouders en voegen we er iets aan toe. Om het extra veilig te maken. Soms komen christenen op me af die zeggen, jij mag geen alcohol drinken. Ik denk, hoezo? Ja, dat staat in de Bijbel, dat staat helemaal nergens in de Bijbel. Maar het is wel heel veilig. Dan mag je best als regel voor jezelf hebben, maar ga die niet op mij opleggen. Uiteindelijk is dat namelijk niet wat God heeft gezegd. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Kijk maar, hè, hij raakt een keer de boom aan. Tik, 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 er gebeurt helemaal niks. U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn. Goed en kwaad kennend. Dat is slim. Dat is heel slim. Kijk maar, God wil je beperken, zegt hij tegen die vrouw. God is niet goed. God wil je klein houden. Hij weet dat als je gaat eten van deze vrucht, van deze kiwi, dat je net als hem zult zijn. En dat wil je toch? Je wilt toch net als God zijn? Net als de mensen die vandaag de dag denken dat God een strenge rechter is, die vanuit de hemel aan toekijken bent of je de regeltjes naleeft, die wacht totdat je iets fout gaat doen, schetst de slang hier het beeld van God wat niet klopt. Hij liegt over de karakter van God, daar is je heel goed in. God is niet goed. God is niet een liefdevolle vader die alles voor je over heeft. God is slecht. En God wil niet dat jij tot bloei komt en daardoor wil hij je beperken. En dat is precies het punt waar het misgaat. Ook thuis. Als ik een regel heb voor mijn kinderen, waar ze het niet mee eens zijn, dat ze bijvoorbeeld op een bepaalde tijd thuis moeten zijn, dat ze niet met hun bootjes in het toilet moeten spelen, dat ze ergens niet naartoe mogen, dan vinden ze dat niet fijn. Dat kan. Maar dan gaat een stap verder. Dan ben ik een stomme papa. Dat hoor ik dan. Dan ben ik een stomme papa. Dus in plaats van dat ze zeggen, ik vind die regel niet leuk, vallen ze mij aan. Ik ben een stomme papa dat ik hun beperk. Omdat ze op dat moment misschien niet begrijpen dat het niet slim is om met je bootje in het toilet te spelen. Of dat je als meisje om 1 uur s'nachts misschien niet hier door Vaarbroek s'nachts moet fietsen in je eentje. Dat snappen ze dan niet. Of dat willen ze niet zien. Of ze snappen de achtergrond van de regel niet. Waarom ik het belangrijk vind dat ze een goede nachtrust hebben. Dat is echt heel moeilijk met tieners. Omdat alle onderzoek laat dat zien. Maar ja, ik snap dat zij dat onderzoek niet lezen. En omdat ze niet kunnen begrijpen wat mijn motivatie is, denken ze, papa is stom. Papa is stom, papa. Ik moet al om 11 uur thuis zijn. En ik ben 12 of zo. Ja, dat moet. Ik ben een stomme papa die hun geen plezier gunt. Dat denken ze dan. Maar is dat mijn hart? Zit ik daar lekker op de bank? Zeg, ja, zal ik die kinderen eens pakken? Vanavond 10:30. 10:30 thuis zijn. En dan geniet ik ervan als mijn kinderen zagrijnig binnenkomen. Nee, natuurlijk niet. Denk er eens over na, over iets waarvan jij denkt dat je het niet mag van God, wat je graag zou willen. Zou er een reden te bedenken zijn? Stel nu dat God een liefdevolle vader is en jij bent zijn kind. Kan je een reden bedenken? Eentje maar. Dat God iets niet zou willen van jou. Iets wil dat jij iets niet doet. De moeilijkheid hierin is, je zal moeten vertrouwen op de krachten van God. Ook op de momenten dat je geen enkele reden kan bedenken. Dat je denkt, dit is stom. Want als God God is, is hij oneindig veel slimmer dan ik. En oneindig veel slimmer dan jij. Dat is het voordeel van oneindig. En dan zullen er situaties zijn dat jij geen enkele reden kan bedenken waarom God iets vindt. Daarom is hij God. Als God namelijk altijd jou gelijk geeft, dan ben jij God geworden. En dan moet jij hier komen staan. En dan gaan we allemaal voor jou neerbuigen, denk ik. Maar ook al kan je niks bedenken, God is God. En God is een liefdevolle vader die het allemaal veel beter overziet dan wij. Ik weet de echte reden niet, hè, dat Adam en Eva niet van die boom mochten eten. Dat wordt niet verteld in het verhaal. Maar wat ik wel weet is dat de reden van de slang, dat God slecht is en iets wil afpakken, dat een leugen is. En toch trapt Eva erin. De vrouw zag dat de boom goed was om ervan te eten. Dat het een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. Ze nam van de vrucht en at. En ze gaf ook wat aan een man die bij haar was. En hij at ervan. De boom was een lust voor het oog. Geen enkel probleem ook. Daar mocht ze ook allemaal naar kijken. Ze mocht hem aanraken. Ze mocht er alleen niet van eten. En toch doen ze dat. En het gevolg is afstand. Afstand tussen God en de vrouw. Afstand tussen God en de man. Ze gaan zich verstoppen in de tuin. God loopt langs. Adam, waar ben je? En het eerste wat Adam doet is, die vrouw die u mij gegeven hebt. Hij geeft God de schuld en hij geeft zijn vrouw de schuld. Van wat er gebeurd is. Er ontstaat ook afstand tussen Adam en Eva. En die afstand tussen ons en God, die ervaren we vandaag nog steeds. Soms zelfs, op de momenten dat we dingen doen, waarvan we denken dat ze niet goed zijn, krijgen we dat stemmetje in ons oor. God zal wel een slechte God zijn, God zal wel boos op je zijn. De vorige keer heb ik jullie uitgenodigd om Jezus te volgen, om die afstand tussen jou en God kleiner te maken, om van hem te leren. Jezus zegt tegen zijn vrienden, dat ze iedereen moeten vertellen over hem. Dat ze elkaar moeten leren wat hij geboden heeft. Om dat in de praktijk te brengen. Niet om elkaar de kop in te slaan met regeltjes. Niet om regeltjes erbij te verzinnen. Niet om regeltjes aan te scherpen. Maar om samen met elkaar te leren hoe we om moeten gaan met de kaders die God ons gegeven heeft. En het begint bij het karakter van God. Durf je op hem te vertrouwen? Dat hij goed is. En dat wat hij bedenkt voor jou, dat goed is. Jezus belooft iets. Hij zegt, kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Stapje voor stapje, als je God leert kennen, kan je meer van hem aannemen. Kan je hem meer vertrouwen. Durf je de volgende stap met hem te gaan. En dat gaat niet in één dag. Het heeft geen zin als ik met een lijstje met regels kom en die aan jou geef. Ik vind dat ook altijd heel onverstandig als mensen dat doen. Zeg, als je bij deze club hoort, moet je allemaal deze regeltjes voldoen. Nee, wandel met God. Leer van hem. Hij is een vader. Een vader die net zoveel van jou houdt. Ik blijf het herhalen. Als je je wel aan de regels houdt, als wanneer je je niet eraan houdt. Een vader die graag je hand wil vastpakken. Om je te leren om samen met hem te wandelen. Zodat je helemaal tot bloei mag komen. En hij accepteert je zoals je bent, heb ik de vorige keer gezegd. Maar er hoort nog een zinnetje achter. Hij houdt te veel van je om je zo te laten. We hebben allemaal pijn in ons leven, moeite, verdriet, teleurstellingen. Dingen die anders lopen. De wereld is niet zo perfect waar we in wonen. En God wil je helpen om dat te verwerken. Hij wil graag zien dat je niet blijft zoals je bent. Maar dat je groeit en dat je bloeit. Ik vond mijn kinderen schattig hè, toen ze 3 waren. Maar als mijn dochter van 14 zich nou nog steeds gedraagt als toen ze 3 was, dat zou jammer zijn. Een gemiste kans op karaktervorming. Ik hou van mijn kinderen, maar ik zie ze graag groeien en bloeien. Totdat je wordt zoals hij jou bedoeld heeft. En dat is mooier dan jij je kunt voorstellen. God verandert zelfs je hart. Er zijn nu dingen die je graag wilt. En soms verandert hij dat. En wil je dat niet meer. Dan kom je erachter dat je het fijn vindt om hem te volgen. Maar dat is ieder zijn eigen wandeling met God. Die kan ik niet voor je doen. Ten slotte. God wil je niet beperken. Sterker nog. God heeft zichzelf beperkt. God is op aarde gekomen als Jezus Christus, de Zoon van God, die oneindig was en zichzelf eindig gemaakt heeft. Die onsterfelijk was, maar zichzelf sterfelijk gemaakt heeft. Die enorm rijk was en die als arme sloeber, als dakloze rondgelopen heeft, geboren in een stal. En heeft hij allemaal gedaan voor jou en voor mij. En waarom heeft hij dat gedaan? Om ons te kunnen vergeven voor alle keren dat we wel de regels overtraden. Daarvoor stierf hij aan een kruis. Uit liefde voor ons offerde hij zichzelf op. En ook voor gerechtigheid. Want God had natuurlijk alles door de vingers kunnen zien, maar dan hadden we hard geroepen dat dat niet oké is. We willen rechtvaardigheid. En daarmee heeft hij alle afstand tussen ons en God al overbrugd. En daarom ben ik vrij nu. Kan ik doen wat ik wil doen. Collega's zeggen, jij mag niet vloeken. Ik mag best vloeken. Jezus is ervoor gestorven aan het kruis. Dus misschien kies ik ervoor, net zoals meneer Ouweneel toen straks, om het niet te doen. Maar ik mag het wel. Ik ben vrij. Ik zit niet vast aan de regels. Ik ben een vrij mens. En hij kijkt naar ons. En hij vraagt, wil je God vertrouwen? Wil je vertrouwen dat hij een goede vader is? Dat hij het beste met je voor heeft? Zelfs op de momenten dat je hem niet begrijpt. Zelfs op de momenten dat je hem niet snapt. Durf je die stap te nemen. Zodat je tot bloei komt. En dan kan je in Amsterdam staan. En dan komen er 2 mooie meiden op je af. En die vragen, wil je voor €50 met me zoenen? En dan zeg je, hé, ik mag het wel. Even met mijn vrouw over hebben of die dat ook oké vindt. Maar ik mag het wel. En ik vind het ook misschien best wel spannend. Maar ik doe het niet. Niet omdat het niet mag. Niet omdat er een heel boek met regels is waarin staat, gij zult niet zoenen met blonde vrouwen in Amsterdam op de Dam. Maar omdat ik geroepen ben voor een hoger doel. Samen met God te leven. Dat is de God die ik je gun. Laten we samen bidden. Vader, dank u. Dank u dat we vrij zijn. Dat we heel veel mogen doen. Dank u dat u goed bent. Dat u alles aan ons gegeven heeft. En dat het niet uw business is om alles van ons af te pakken. Want u hebt alles al. U hebt niks nodig. Alles wat ik heb is in bruikleen van u. Dank u dat u een goede vader bent, Heer. En ik help mij om in die momenten dat ik u niet begrijp, dat ik u niet snap, om toch de keuze te maken om u te volgen. Heer, dat bid ik ook voor ons allemaal hier vanochtend. Ik weet niet wat we met regeltjes in het verleden hebben meegemaakt. Ik weet niet wat we met kerkmensen allemaal hebben meegemaakt. Maar vader, ik wil dat u zich openbaart vanochtend. Dat u laat zien wie u bent aan ieder van ons. Dank u, Heer. Amen.